Hij doet het. Ik wilde vanmorgen even een stukje uit de hele Exodus-serie stappen. Omdat we 1 april al het paasfeest gaan vieren. En het leek me goed om vanmorgen daar gewoon in de voorbereiding richting dat paasfeest, om daar eens bij stil te staan. En dan inderdaad lezen we zo Markus 11, vers 1 tot en met 11. Maar in de hele voorbereiding van die preek moest ik de hele tijd aan Feyenoord denken. Ja, zijn hier Feyenoord-fans? Raoul, Feyenoord? Nee, zeker niet. Nou, ik ben geen... niemand? Ik ben geen overtuigende Feyenoord-fan, maar ik ben wel geboren in Rotterdam trouwens. Dat is nog een linkje daarmee. Maar vorig jaar mei, met het kampioenschap, en misschien weten jullie dat nog wel, moest Feyenoord de laatste wedstrijd spelen om kampioen te worden, of de ene laatste wedstrijd van de competitie tegen Excelsior. En Excelsior stond ergens op 12, 13e plaats, dus vooraf op papier appeltje eitje. De koolsingel werd al versierd, het podium werd al opgezet, alles. Weet je dat nog of niet? Ja? En die wedstrijd die begint, hè? En al die Feyenoord-fans hadden zich verzameld. En wat gebeurt er? Ze worden 3-0 afgemaakt gewoon. Door dat clubje Excelsior. De grote kampioen die bovenaan stond in de competitie, die kampioen zou worden, die werd gewoon finaal van de kaart geveegd. Erwin, die foto? Dit, ja. Ach, ja. Weet je, hoe kon dat nou? Hoe kon die beste ploeg van Nederland, die de meeste punten had in de Eredivisie, hoe kon die nou op het moment dat het erom gaat, gewoon keihard ingemaakt worden door zo'n klein clubje. Nou ja, het is zo'n raar principe dat soms kan. Dat iets wat heel sterk lijkt of heel groot lijkt, dat het niet helemaal altijd zo is. En soms is dat in het Koninkrijk van God ook zo. Hè, dat het een soort kracht die ook weer samenkomt met een soort zwakte, een soort tegenstelling die daarin telkens naar voren komt. Dat we geloven dat God regeert op zijn troon en dat alles in zijn hand is. Maar in de praktijk lijkt hij soms een beetje te verliezen en ingemaakt te worden door wat zwakkere dingen. Nou, daar gaan we het over hebben. Maar laten we eerst lezen Markus 11, vers 1 tot en met 11. Is er iemand die een Bijbel bij zich heeft en die dat voor wil lezen? Ja, MBV.
Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt van Betfage en Betanië bij de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij 2 van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelspeulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: de Heer heeft het nodig. Hij zal het meteen weer terugsturen. Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen: waarom maken jullie dat veulen los? Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hem begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uitliepen of achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David, Hosanna in de hemel. Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in oogenschouw had genomen, ging hij, want het was al laat geworden,
dank je. Om deze situatie te begrijpen, van wat gebeurt hier nou? En waarom staat dit zo in de Bijbel? Is belangrijk om even een paar dingen te zien van wat hier gebeurt. En belangrijk is dat deze situatie ontstaat niet per ongeluk. Dat Jezus echt in een massale intocht in Jeruzalem binnengevoerd wordt. Als de koning die eindelijk bij Jeruzalem is. En dat ontstaat niet per ongeluk, want je ziet dat Jezus al vooraf helemaal in detail al aangeeft van daar staat een veulentje, ga het halen, breng het hier, want ik wil op deze manier, wil ik Jeruzalem binnengaan. Jezus weet hier precies wat hij aan het doen is. Het moment van die intocht is een paar dagen voor het Pesach, het grote feest, daar hebben we het afgelopen week op Kring over gehad. Alle Israëlieten die trokken dan, als het feest aanbrak, naar Jeruzalem. Dat had God ook zo bevolen. En er kwam een enorme pelgrimstocht op gang. En met 100.000 tegelijk gingen ze naar Jeruzalem. En daar loopt Jezus dus ook in mee. En dat heeft hij al eerder gedaan, ook met de discipelen. Sowieso al twee keer als hele groep. En je weet ook al, ik weet niet of je dat verhaal nog kent, als Jezus 12 is. Dan loopt hij ook al een keer in die tocht mee. En dan op de terugweg dan raken Jozef en Maria raken hem kwijt. En die tocht is er. Maar deze keer is er dus wel iets anders aan de hand. Want Jezus wil niet gewoon lopen, maar Jezus wil binnenrijden. Die wil Jeruzalem binnenrijden. Dat is iets bijzonders. En op een onbereden ezel. En dat is niet zomaar dat Jezus dat doet, want Jezus wil hier een profetie in vervulling laten gaan. Een profetie uit Zacharia 9, waar Zacharia al voorspelt dat de Messias, de grote redder van het volk, zal op die manier naar Jeruzalem komen. En als het volk zou zien dat de Messias op een ezel Jeruzalem zou naderen, dan wisten ze, dit is het moment, de redder is aangekomen. Dus als Jezus dat op deze manier regelt, als Jezus op deze manier organiseert dat veulen gebracht wordt, dan zegt Jezus dan maar heel duidelijk van ja, dit is het moment, hiervoor ben ik gekomen. Dit is de tijd dat mijn koningschap echt werkelijkheid wordt. En de reactie van de discipelen, die begrijpen dat gelijk. Want wat doen ze? Ze pakken hun kleden en die gooien ze over het veulen. Die leggen ze op de weg als een hele lange rode loper. Ze pakken takken om mee te zwaaien, om een feest. En ze zullen absoluut er ook bij geschreeuwd hebben. En ze roepen uit Hosanna. Hosanna voor de koning. En dat is weer een vers uit Psalm 118, wat ze dan roepen. Want ze roepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En dat waren die pelgrims gebruikelijk, hè? Als die pelgrims kwamen, hè, en als ze dan Jeruzalem bereikten, dan werden ze daar begroet met deze woorden. Want die pelgrims kwamen in de naam van de Heer. En dan riepen ze elkaar toe, Hosanna, gezegend ben jij die hier komt, die Jeruzalem nadert in de naam van de Heer. Maar in dit gedeelte wordt er iets aan toegevoegd wat de pelgrims niet zo niet deden. Want in vers 10 zie je, wat voegen ze eraan toe? Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel. Dus ook die mensen die daar staan, die beseffen dat dit het moment is. Dat die zoon van David, die beloofde Messias, dat die op dit moment komt. En dat het nu en hier gebeurt en dat zij daarbij zijn. Dus natuurlijk leg je je jas daar neer en laat je hem eroverheen lopen. Hè? Want je wil iets doen om hier aan mee te werken en hierbij te zijn en hier onderdeel van te zijn. En ik denk ook dat Jezus dat ook toestaat. Jezus zegt niet, nee, moet je niet doen, ik wil dat niet op deze manier. Nee, Jezus wil ook dat al die aandacht op die dag gewoon daar naartoe trekt, dat hij daar die stad ingaat. Maar dan, vers 11, hoe loopt dit dan af? Want Jezus komt dan op die grote manier en er moet een lawaai geweest zijn. Iedereen die wist dat er wat gebeurde. Jezus komt die stad in. En wat doet hij dan? Helemaal niks. Jezus trok Jeruzalem in, ging naar de tempel. Nadat hij alles in oogenschouw had genomen, ging hij, want het was laat geworden, met de 12 terug naar Betanië. Het is zo'n anticlimax. Denk je, Jezus, dit was je moment. Ja, iedereen was er klaar voor. Iedereen besefte van oké, nu is de Messias aangekomen in Jeruzalem. En wat doe je dan? Niks. Je laat je kans schieten. Dit was eigenlijk was het nu ook vergeten. Hè? Jezus kon er eigenlijk niet meer op rekenen. Dit was het moment dat hij had moeten winnen. Maar hij doet helemaal niks. Hij verliest eigenlijk hier. Om nu nog die revolutie te beginnen. Om nu nog een troon te bestijgen. Ja, mensen zouden hem niet meer serieus nemen. Want wat is dit nou voor koning die gewoon niks deed? Marcus die helpt ons ergens om te begrijpen waarom dit gebeurt. En dat zit er met name in, ook weer in dat veulen. Want het is niet alleen een profetie die Jezus in vervulling wil laten gaan. Jezus kiest ook niet zomaar voor een veulen. Want dat is helemaal niet koninklijk. Er gebeurt iets enorm koninklijks, maar tegelijk is het weer niet zo, omdat hij op een veulen gaat zitten. En een veulen is veel logischer, wie gebruiken een veulen? De dienstknechten, waar de goederen op vervoerd worden. Een koning die rijdt op een paard. Dus er zit in dat hele detail van dit veulen, dat had God al ver van tevoren bedacht, zit iets van, ja maar wacht even, hij komt wel als koning, maar niet helemaal zoals de mensen verwachten. Of zoals wij misschien verwachten. En dat is een soort tegenstelling, hè, van dus wel de koning, maar op een ezel van een knecht zit hij. Die tegenstelling kom je vaker tegen in de Bijbel. Hè, want Jezus, de Zoon van God, komt naar de aarde als een babytje. Klein en kwetsbaar. Jezus die wil dat het koninkrijk van God verkondigd wordt over de hele wereld. En dan kiest hij 12 simpele vissers. Wat heb je daar nou aan? Maar ook in Openbaring, hè, lees je, op de troon zit het lam dat geslacht is. Het is zo'n rare tegenstelling van iets sterks en iets heel zwaks wat daar samenkomt in één moment. En dat gebeurt hier eigenlijk ook. De koning die rijdt rond op een ezel. Wat hier gebeurt is dat een principe van het koninkrijk van God zichtbaar wordt. En dat is dat Gods kracht zichtbaar wordt in zwakte. Zijn kracht wordt zichtbaar in zwakte. En als je begrijpt hoe dat werkt, dat God zo werkt, dan helpt dat je om Pasen beter te begrijpen waarom Jezus nou stierf aan een kruis. Oké, over die kracht en die zwakte die bij God dan zo samenkomen. Paulus, die zegt in 1 Korinthe 25, zegt hij daar wel wat zinnigs over. Hij zegt dat Gods zwakte is sterker dan mensen. De zwakte van God is sterker dan de kracht van mensen. En hij bedoelt daarmee, als God dus kiest voor wonderlijke manieren, of in onze ogen zwakke manieren om zijn plan met de wereld uit te werken, dan kan dat in onze ogen misschien wel een zwaktebod zijn, maar dan nog is het iets in de handen van de almachtige, alwetende, alles overziende, krachtige God. Stel als volgt, er is een oorlog en die strijd die gaat maar. En het is een verschrikkelijke situatie en iemand komt naar jou toe en die zegt, ik ga met deze steen, ga ik die oorlog winnen. Ja, wat zou je dan zeggen? Moet je kijken wat er allemaal gebeurt met wapens en alles. En jij met een steen wil jij die oorlog gaan winnen? Ja, oké, met twee stenen. Ja, dat schiet me niet op. Maar ja, wat nou als die ene steen plutonium is en die ander uranium? Wat gebeurt er dan? Dan kan zo'n kleine steen kan echt de kracht van een atoombom hebben. Want zo'n bom is in werkelijkheid echt niet groot. En in de kern zijn het gewoon twee steentjes die, ik maak het heel simpel, die eigenlijk op elkaar klappen. Iets wat niks lijkt, maar waar je in één seconde een stad, een heel land mee kan vernietigen. Dus wij kunnen denken dat iets zwak is En dat je er niks mee kan. Maar in Gods handen kan het dus atoomkracht hebben. Oké, een volgende ding wat ons kan helpen om te begrijpen hoe dat nou werkt met Gods macht en met zijn zwakte, is dat iets zwaks ook heel sterk kan worden. Als je bijvoorbeeld denkt aan een eikel, als een eikel uit een boom valt, dan kan dat nog best wel pijn doen. Maar als die in de aarde valt en het is een beetje vochtig en zo, wat gebeurt er dan? Valt die eikel langzaam uit elkaar. En dan gaat er een heel klein groen sprietje gaat daar groeien. En dan hoef je alleen maar dit te doen en het is weg. Het is er niet meer. Het zou een nacht verkeerd vriezen, zoals we de afgelopen weken hebben gezien. En daarmee kan het al verdwijnen. Maar als dat een boom wordt en als die wortels krijgt, die groeien, dan kan het ontzettend sterk worden. En dan kan het sterker worden dan steen. Dan zie je hier hoe een wortel van een boom, wat ooit een klein eikeltje was, hier zo'n hele grafsteen zo optilt en bijna in elkaar laat breken en bijna in elkaar laat storten. En zo is het ook met de kracht van God. God die kijkt veel verder vooruit. En God durft ook iets kleins en iets zwaks te laten groeien, tot het iets sterkers kan worden dan steen. Is dat alles kan breken. Maar dan zou je misschien zeggen van oké, leuk. Oké, zo kan het werken. Maar God die werkt toch ook wel eens gewoon krachtig. God die werkt toch niet altijd op deze manier. Er zijn toch ook verhalen in de Bijbel dat je wel die kracht van God gewoon zo ziet. Hè? Als je denkt aan de ark van Noach, daar wordt Gods kracht wel zichtbaar. Hè? In één keer een vloed die over de hele aarde gaat. Of waar wij het over gehad hebben met Mozes en de farao. Dat de kracht van God daar zo ook op verschillende manieren daar zichtbaar wordt. En uiteindelijk ook met een zee waarvan het water omhoog gaat. En dat stort neer op zo'n leger. Elia, waar het vuur uit de hemel komt. Sodom en Gomorra, waar twee steden totaal vernietigd worden. Oké. Het klopt wel dat God ook in kracht zichtbaar wordt. Maar als hij dat doet, dan willen wij wel graag dat dat voor ons is en niet tegen ons. Als Gods kracht zichtbaar wordt in die dingen die ik net beschreef, dan willen wij liever niet aan de kant van de farao staan. En dan willen wij liever niet aan de kant van het volk, al die mensen. Nee, dan willen we liever bij Noach in de boot zitten. En de vraag is, van waarom zou jij aan de goede kant staan? Waarom zou dat voor jou gelden? Nou, stel dat Jezus die dag wel doorgestoten was en de troon had betreden. En hij had zijn koninkrijk, was hij daar begonnen in Jeruzalem. Waarom zou jij daar dan wel zijn? Waarom zou jij daar wel bij horen? Waarom zou zijn kracht dan wel voor jou zijn en niet tegen jou? En dat brengt me bij het belangrijkste, waarom Gods kracht in zwakte zichtbaar wordt. En dat is omdat wij zwak zijn. Kijk, Jezus die wist dat niemand goed genoeg zou zijn om zijn koninkrijk binnen te gaan. Dat als zijn kracht echt zichtbaar zou worden, dat het eerder tegen ons zou zijn, door onze zonde, door ons falen, door onze zwakheid, dan dat dat voor ons zal zijn. Je zou het kunnen vergelijken met de volgende foto, Erwin. Wel een bekend beeld, plein van de hemelse vrede. Wie is hier sterker? Deze man, we weten niet wat er met hem van hem gehoord is, maar deze man die stopt hier 3 tanks. Waarvan wij denken, ja, zo'n tank die is veel sterker dan zo'n man. Maar hij stopt het hier. Want deze man heeft een hoger doel. Deze man die is bereid om daarvoor zijn eigen leven te geven. En op het moment dat hij dat doet, moet je kijken wat hij stopt. En dat is dus precies hoe het met Jezus is. Jezus, die wordt zo zwak, dat hij sterft aan een kruis. Die was bereid zijn leven te geven voor een hoger doel. Voor onze redding wilde hij dat doen. En Jezus stopte meer dan zo'n tank. En Jezus stopte de dood. En het effect van wat er gebeurt als Jezus op zijn kwetsbaarste moment aan een kruis, het kwetsbaarste moment misschien wel wat er ooit in de geschiedenis is geweest, als hij daar sterft. Weet je wat het effect is, wat er dan gebeurt? Dan gebeurt er iets wat het effect heeft van een atoombom. En zo beschrijft Matteüs dat in hoofdstuk 27. Hij zegt, op het moment dat Jezus zijn laatste adem geeft, dan scheurt het gordijn in de tempel. Het heilige heilige, dat gaat open. En dan begint de aarde echt te schudden. Dan komt er gewoon een aardbeving op dat moment en die plaats. En de graven gaan open en de doden staan op dat moment op. En die zijn gezien door mensen. Die hebben daar rondgelopen. Dat was een kracht die loskwam op het moment dat Jezus zijn leven gaf. Dus Jezus, die stopte aan het kruis geen tank, maar Jezus stopte de dood zelf. Dus als je ziet dat Gods kracht in zwakte kan sterker zijn dan een atoombom. Het kan groeien en sterker worden dan steen. En het is voor ons en niet tegen ons. Doordat Jezus dus zo zwak wordt, mogen wij daar onderdeel van zijn. En sterker nog, is het niet eens voor ons, maar kan het ook in ons zijn. De Heilige Geest die komt met Pinksteren, dat die kracht ook in ons is. Het wordt eigenlijk alleen maar mooier. En ik zat te denken van, oké, wij zijn ook geen grote, krachtige kerk. We hebben hier nog niet heel veel wonderen meegemaakt, wel een paar. Af en toe voelen wij ook iets van die atoomkracht die God geeft. Maar het mooie wat Jezus dus laat zien door op een veulen te gaan, is dat het ook niet hoeft van hem. Wij hoeven ook niet krachtig te zijn. Misschien kan hij dus veel sterker nog onze zwakte gebruiken om iets te laten zien van zijn koninkrijk. Misschien heeft hij veel meer aan onze zwakte om iets krachtigs te doen dan aan de goede en de sterke dingen die wij doen. Dus stel je dan voor wat er kan gebeuren als jij jouw zwakte bij Jezus brengt. En als je jouw stress zo aan Jezus geeft, jouw moeheid, jouw ontbreken aan stille tijd, je luiheid, alles wat zwak in je is, je verdriet, je twijfel, je angst, je controledrang, je arrogantie, je minderwaardigheid, je onbeheersbare emoties, je zwakte. Stel dat je dat aan hem geeft. En je zegt, Heer, ik ben zwak. Stel eens voor wat hij ermee kan doen. En misschien wel iets met atoomkracht. Maar misschien groeit er wel iets, langzaam. En misschien heb je het idee dat je leven weinig betekent. En weinig krachtig is voor het koninkrijk van God. En geef het aan hem. En leg het voor hem neer. En wie weet wat hij ermee gaat doen. Hij heeft laten zien wat hij kan. En ik hoop dat we af en toe wat van die atoomkracht mogen voelen. Maar ik weet dat wat hier groeit, wat in jullie levens groeit, sterker is dan steen. Amen. Kunnen we lied 681 zingen?